Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 138. Het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, u dank bewijzen. En dan ook het derde vers, dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Psalm 138, vers 1 en 3. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, we mogen er weer zijn. De wet heeft ons allemaal schuldig gezet. En wat is het dan een wonder dat u met ons nog verder gaat. Dat u ons niet wegstuurt. Voor u, voor jou geen heil meer. Leef er nog even van. Even nog. En dan wacht het verderf. Of helemaal geen leven meer. Maar een afsnijding. Als onrijpe druiven. Heere, wat bent u goed. We mogen het, we hebben andere psalmen gezongen, die waren ook mooi, maar we hadden ook kunnen zingen: Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En uw waarheid tot de wolken boog. En uw recht is als Gods berg. Want u zegent mens en beest. En dat is waar, Heere. U hebt ons gezegend. Misschien hebben we in de afgelopen week wel gedacht: ik voel me helemaal niet gezegend. Dat we niet goed in ons vel zaten, zoals ze dat wel eens zeggen. Misschien ontevreden mokken. Heere, wat zijn we toch dwaas. Want u behoudt mens en beest. En niets gebeurt er buiten uw voorzienigheid. U wilt ons aan uw voeten krijgen en aan uw voeten houden. En nu zitten we hier en staan hier vanmorgen, Heer, als toonbeelden van uw genade en langmoedigheid. Zou u onze gezegende dienst willen geven? En als straks het woord gelezen gaat worden, wilt u dan geven dat het ontvouwd mag worden onder de leiding van uw Heilige Geest. Want dan komen we nooit beschaamd uit. Ontferm u zich over ons hier in de kerk, maar ook degene die thuis meeluisteren of kijken als het goed is. Wil ook daar alles schenken wat nodig is. Wilt u balsem gieten in wonden. Wilt u gebroken harten. Wilt u ze verbinden met de zwachtels van uw belofte. En maak zo alles wel. Heere, ontferm u zich over rouwdragende mensen die een stil verdriet of kruis meetossen, psychische nood, misschien wel huwelijksproblemen. Elk huis heeft zijn kruis, elk hart zijn smart, kinderloosheid, of dat we wel kinderen hebben, maar de afstand is zo immens groot dat we ze niet meer bereiken kunnen. Wat een verdriet kan dat geven, Heere. Dat we vandaag alleen in het huis van het gebed zijn en thuis de schriften openen. Maar het nageslacht doet het niet meer. Heere, 1000 zorgen, 1000 doden kunnen er zijn en die het angstvallig hart kunnen kwellen. Maar wilt u vanmorgen vrede geven. Vrede door het bloed van het lam. Die verre staan en nabij. Gekust met de kus van Christus de bruidegom. Heere, maak het zo wel met ons allen. Gedenk alle zieken en rouwdragenden, wees ze allen nabij en goed, ook in deze periode van griep. Wat kan een mens er ziek van zijn? En wat worden we dan gewaar? Zonder mij kunt ge niets doen. Wilt u evenwel nog oprichten van het ziekbed en oefenen in het niets zijn en u alles zijn. Ontferm u zich ook over onze basisschool, met name de Boas Jagin school. Daar is voorbeden gevraagd en ook terecht, want we zouden het veel meer moeten doen, want ook van hen geldt: zonder mij kunt ge niets doen in het onderwijzen van de kinderen. Want het is toch een voorrecht als ook de kinderen nog onderwijs mogen ontvangen, gegrond op het getuigenis van u. En dat het ook in het verlengde mag liggen van het gezinsleven. Dat is zo vaak anders. Dan wordt op de school afgebroken wat er thuis geleerd wordt. Heren, wilt u in de vacaturen voorzien die ontstaan zijn? Het is in onze tijd niet eenvoudig om aan onderwijzers en onderwijzeressen te komen. Zeker niet aan onderwijzers. Maar wilt u hier ook geven dat er nog mensen naar deze plaats mogen komen om ook de kleine kinderen en ook de grotere te onderwijzen. In de dingen van uw koninkrijk, dat in de eerste plaats, maar voorts ook in alles wat voor het tijdelijk leven noodzakelijk is. Heren, wilt u de Satan uit ons midden weren en maak het een onvergetelijk samenzijn, tot roem, tot prijs van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. U zal worden voorgelezen het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan uit Marcus het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 34. Wij noemden u Marcus 12, vers 1 tot en met 34.
En hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde dien aan de landlieden en reisde buitensland. En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen. En dien stenigde zij en wonden hem het hoofd en zonden hem heen, schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere en dien doodde zij. En vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Als hij dan nog één zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar zie, maar die landlieden zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, maar zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En ze verlieten hem en gingen weg. En zij zonden tot hem enige der Farizeeën en der Herodianen, opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem: meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in de waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: wat verzoekt gij mij? Brengt mij een penning, dat ik hem zie. En zij brachten een. En hij zeide tot hen: wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem: des keizers. En Jezus antwoordende zeide tot hen: geef dan de keizer dat des keizers is, en gode dat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. En de Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagde hem, zeggende: meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na. De tweede nam haar ook en is gestorven. En ook deze liet geen zaad na. En de derde desgelijks. En al de 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen: dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven. Maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden. Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende: ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enige God is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we lezen in de Handelingen der Apostelen dat Paulus voor koning Agrippa stond. En Paulus, dat stond op zijn lijf gegrift als het ware, die kon niet nalaten om ook de mensen die in hoogheid zijn gezeten te spreken van die enige naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Want het leven was hem Christus. En hij wist, dat hebben alle mensen nodig. Dat heeft ook koning Agrippa nodig. En hij staat daar voor die koning. En dan zegt die koning: je beweegt mij bijna om een christen te worden. Je bent zo in verve, je zou me bijna overtuigen. Je zou me bijna overtuigen. En dan antwoordt Paulus aan die man, aan die Agrippa: ik wenste wel dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die me heden horen, zodanige werden zoals ik ben. Niet die banden, want hij stond daar geboeid. Maar zoals ik ben. Niet wie ik van nature ben, maar wie ik door genade mocht worden. De kennis van de Heer Jezus. Ik zou het zo graag willen. Dat jullie dat allemaal hadden. Gemeente, vanmorgen komen we ook zo iemand tegen. Die is bijna een christen, bijna, en toch niet. Dat willen we gaan overdenken aan de hand van Marcus 12, vers 34, waar staat: en Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Wij staan stil bij niet verre van het koninkrijk Gods. En dan letten wij op drie dingen. In de eerste plaats gaat het over een verzoekende schriftgeleerde. In de tweede plaats gaat het over... In de tweede plaats gaat het over een verstandige schriftgeleerde. En in de derde plaats over een vermaande schriftgeleerde. Dus niet een verwaande, maar een vermaande schriftgeleerde. Eerst gaan wij samen zingen. De collecten zijn voor de diaconie, voor de kerk en aan de deur voor de instandhouding van de predikantsplaats. Al die collecten zijn van harte aanbevolen. Morgenavond is er uitgifte van collectemunten van 7 tot 7:15 in het kerkerf. Laten wij samen gaan zingen ondertussen uit Psalm 51, vers 8, 9 en 10. Psalm 51, vers 8, 9 en 10. We lezen de tekst nog een keer en Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Niet ver van het koninkrijk van God. Het gaat hier over een verzoekende schriftgeleerde. Maar hij heet ook verstandig te zijn. En tenslotte een vermaande schriftgeleerde. Gemeente, in begin van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde hielden alle mensen van hem. Hij had wel eens bij stilgestaan. Want toen wij onlangs, een paar weken geleden, stilstonden bij dat de Heer Jezus als 12-jarige naar de tempel ging, dan lezen wij, hij nam toe in genade bij de mensen. Als je ook iemand in Nazareth tegenkwam, dan zegt hij, kom niet aan Jezus. Nee, kom niet aan Jezus. Dan kom je aan mij. Hij nam toe in genade. Daar was totaal niets op aan te merken. Wij hebben nog wel eens, dat we zeggen, die heeft achter de ellebogen. Nee. Hij nam toe in genade met de mensen. En bij wie die eens in ongenade viel, dat is maar heel kort geweest hoor, maar het gebeurde wel, dat waren Jozef en Maria. Kind, we hebben je met angst gezocht, wat heb je ons aangedaan? Aangedaan. Hij doet niet anders dan ze zalig maken. Maar nu komt de periode, nadat hij verzocht is in de woestijn door de duivel en publiek gaat optreden. Het is al in Nazareth zo als hij gaat zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat verbeeldt hij zich? We hebben altijd hoge achting voor hem gehad en we hielden van hem, maar nee, dit gaat te ver. Zou hij dan de Messias zijn? Is hij het die blinden de ogen opent en mensen loslaat uit de gevangenis, zegt kom. Nee, nou gaat het te ver. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En de meeste vijandschap heeft de Heer Jezus ontvangen, de lijven moeten ervaren van kerkelijke mensen. Niet van randkerkelijke, maar van vooraanstaande in de dienst van God. Zeker vrijzinnigen, dat hebben we ook gelezen vanmorgen, maar ook rechtzinnige mensen. Bij wie de tempel en de wet van Mozes hoog in het vaandel stond. En nu vanmorgen in de schriftlezing, als het ware, is het helemaal prijs. Want de een na de ander probeert, als het ware, de Heere Jezus te verzoeken. Dat hij iets verkeerds zal zeggen. Dat hij iets lelijks zal zeggen. Dat ze hem kunnen betrappen en zeggen, zie je wel, het is een leugenaar. Dat ze hem aan de schandpaal kunnen zetten. Ze het lak op hem kunnen leggen. En dat is eigenlijk het vorige hoofdstuk ook al zo, maar jij, we blijven niet aan het lezen. Want dan is er geen tijd meer voor de uitleg. Maar in het vorige hoofdstuk, Marcus 11, lees je het ook al. Steeds maar weer mensen die tot hem komen. Om hem te verzoeken. Om te twisten met hem. En dan lezen wij, daar begint de schriftlezing mee vanmorgen. Dan lezen wij dat de Heer Jezus een gelijkenis gaat vertellen. Een gelijkenis van een wijngaardenier. En die wijngaardenier, die maakt mee dat zijn zoon wordt omgebracht door de werklui. En dan begrijpen de fariseeën en de schriftgeleerden dat hij het op hen gedoeld heeft. We zien dat in het 12e vers. En ze zochten hem te vangen. Nu is het over. Ze zochten hem te vangen, maar ze durfden niet vanwege de mensenmenigte. Want ze begrepen heel goed dat het over hen ging. En dan komen er een paar fariseeën en Herodianen. Dat is ook een of andere secte, daar zijn we niet zo goed over geïnformeerd. Maar je had blijkbaar ook fariseeën die samen met de Herodianen toch wel eens in gesprek waren. Want overigens hadden de fariseeën niks met Herodes en hadden ze niks met de Romeinen. Maar ja, nu vinden ze toch wel de beschermpolitie van de tempel, want die was door Herodes immers gebouwd, herbouwd. En nu vinden ze wel wat en dan gaat het over dat ze de Heer Jezus als het ware willen betichten of hij al of niet belasting zou betalen. Hebben ze weer wat. Maar de Heer Jezus die zegt, geef de keizer wat de keizers is en God wat Gods is. Weer mislukt. Jammer. Had ze toch nog wat. Maar dan komen de vrijzinnigen, de Sadduceeën. En die hebben een casus ingebracht. Zo noemen ze dat vandaag toch? Een casus inbrengen. Het is wel een ding hoor. Iemand die al zoveel geliefden aan het graf moest toevertrouwen. Hoe durf je zo'n casus te verzinnen? Maar vooruit, het komt er al uit. En ze zeggen, als nou straks, want ja, de opstanding, daar geloofden die mensen niet in. Als nou straks, in de dag van de opstanding. In de dag van de opstanding. Ja, wie wordt dan degene met wie het leven in de eeuwigheid voorgezet wordt? Nou, zegt de Heer Jezus, in de hemel is geen huwelijk meer. Daar zullen de mensen in zekere zin als engelen zijn. Niet echt als een engel, maar de engelen gelijk. Daar is geen huwelijk meer. Want daar is Christus de bruidegom. En daar is zijn kerk de bruidskerk. Ook die mensen, die druipen af. En dan is daar een schriftgeleerde die dit allemaal hoort. Want de heiland zegt dit. Heb je niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in de doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God der doden, maar God is een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. Oh, daar staat er een schriftgeleerde. Dit is toch wel bijzonder. Dit is nou werkelijk een schriftuurlijk antwoord. Hij is als het ware verwonderd, maar als wij het evangelie van Matteüs ernaast leggen, dan blijkt het niet alleen dat deze man verwonderd is, maar dat hij eigenlijk toch nog weer een schepje erbovenop wil doen. We moeten altijd schrift met schrift vergelijken. En in Matteüs, waar deze geschiedenis dus ook opgerakeld wordt, daar wordt gezegd dat deze man de Heere Jezus verzocht. Nou ja, die Sadduceërs, dat is voor de hand liggend. Dat had ik ook wel kunnen doen, bij wijze van spreken, zoiets. Dat had ik ook wel kunnen doen. Ik had ook wel een tekst aan kunnen wijzen. Ik had deze plaats ook wel geweten, want denk erom, ik ben bedreven in de Torah, dat weet ik precies. Maar nou zal ik nog eens iets noemen. Nou zeg het maar. En dan vraagt hij. En een der schriftgeleerden, horende dat hij tezamen in woorden waren en wetende dat hij wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: wat is nou het eerste gebod van Allah? Een onnozele vraag, zouden we zeggen. Wat is nou het eerste gebod? Als ik het jullie zou vragen, jongens. Als je op de basisschool zit al, hè. Dan hoef je niet voor op catechisatie te zitten. Maar zo gauw je een beetje kunt lezen en luistert in de kerk, dan weet je wel, wat is het eerste gebod? Dat we geen andere goden voor Gods aangezicht moeten hebben. Dat is zo simpel als maar kan. Wat is het eerste gebod? Nou, Matteüs die zegt, hij bedoelt ook te zeggen, wat is het grootste gebod? Wat is het allerbelangrijkste gebod? En dus daar blijkt het over te gaan. Dus niet wat is nummer 1, maar wat staat er vooraan? Wat is nou het allerbelangrijkste? Wat is nou de belangrijkste wet in Gods woord? Deze mannen, die schriftgeleerden, die zijn ontzettend gefocust op de wet. De Heer Jezus heeft er al kennis mee gemaakt toen hij 12 jaar was. Toen ontzetten ze zich over de kennis van de Heer Jezus. Nummer 12. En zij als grote volwassenen erbij ontzetten zich. Maar ze bleven maar studeren op de wet. Want wij spreken over de 10 geboden. Hè? Er zijn wel gemeenten, daar hangen de 10 geboden ergens aan de wand, in de kerk. 10 geboden. 10. De schriftgeleerden, die hebben er heel wat meer. Die hebben maar liefst 365 geboden en 248 verboden, of omgekeerd, want ja, zo'n schriftgeleerde ben ik nou ook weer niet, om dat allemaal uit te gaan zoeken. Dat is echt iets voor schriftgeleerden. Ja, zeggen ze, net zoveel verboden zijn er als dat je belangrijke lichaamsdelen hebt. Dan kun je er zeker ook nog wel een missen, blijkbaar. Maar vooruit, want het zijn er toch meer. Maar 248. En voor elke dag 1, 365. Waar halen ze de wijsheid vandaan? En dan zitten die mensen maar te kissenbissen. Wat is er, hoe moet je die wet nou interpreteren naar de dag van vandaag? En dan konden ze een muggen uitzuigen, mensen er aan toe. En een kameel die ze volgens zo op had. Dat ging niet, die kameel. Het ene dat was moeite, moeite, moeite. En het andere, oh, kijken we zo voorbij. Dat zijn onmogelijke mensen, schriftgeleerden, die alles tot achter de komma precies weten en er is geen kloppend hart. Die geen leerling van Christus zijn, maar een leerling van de wet. Daar kom je toch mee op de koffie, mensen. Goed, deze man die zegt, wat is nou het eerste gebod? Wat is nou het grote gebod? En blijkbaar hoopt hij maar dat de Heere Jezus nou een misser maakt. Dat hij kan zeggen, nou kun je toch wel zien, hè? Dit klopt niet. De Heere Jezus, die vernedert zich als het ware. Die stelt zich, zeggen wij vandaag, kwetsbaar op. Hij heeft niks te verliezen. Hij gaat straks zijn leven verliezen. Om zondaren het leven te schenken. Hij heeft niks meer te winnen als alleen maar zielen voor koning Jezus. Hij neemt het woord. En wat gaat de Heer Jezus nou zeggen? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoort Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat is de wet, dat zijn de woorden die de kleine kinderen al vroeg moesten leren. Het eerste wat een klein kind moest leren uit de Bijbel, dat was, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zoals het eerste wat kleine kinderen leerden om een gebedje te doen voor het eten. Het kortste wat er is, bij wijze van spreken. En dat versje voor het slapen gaan, dat gebeurde allemaal wel, maar dat was nog wat moeilijker om dat uit te spreken. En zeker om het met eigen woorden te zeggen. Maar het eerste dat was, Heere, zegen deze spijs uit genade. Nou, zo hadden die mensen, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heer. Dat is natuurlijk in de roos geschoten. En nu krijgen we nog iets. En gij zult de Heere uw God lief hebben met uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan deze gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daar is geen ander gebod groter dan deze. Wist u wel, gemeente, dat dit zo niet letterlijk in de Bijbel staat? Wat gaan we nou krijgen? Nee, dit staat zo niet letterlijk in de Bijbel. Althans, niet in deze volgorde. Hier haalt de Heer Jezus uit verschillende gedeelten van de wet iets op en brengt het samen tot wat hij hier naar voren brengt. Want als wij het aandachtig gaan bekijken hoe het in Gods woord staat, dan staat er dit, Deuteronomium 10, vers 12. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u? De Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Hoort u het? Er gaat hier alleen maar over, we moeten de Heere lief hebben en dienen met ons ganse hart en met onze ganse ziel. En dat is de andere kant, in Leviticus, dat is toch weer een andere rol van Mozes, daar lezen wij inderdaad in het 19e vers van Leviticus, dat wij de Heere zouden, dat we de naaste lief zouden hebben als onszelf. Gij zult niet wreken, nog toorn behouden tegen de kinderen uw volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus zo staat het er. Op verschillende plaatsen. En die brengt de Heere Jezus hier samen. En nou zegt die man niet, dat staat niet in goede volgorde, of u maakte maar een mengelmoes van, nee. Nee, nou zegt die man, deze schriftgeleerde, die zegt, en de schriftgeleerde, gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enige God is, en geen ander dan hij. Dus hij prijst als het ware de Heere Jezus voor het antwoord dat hij geeft. En nu moeten we eens op gaan letten. Die schriftgeleerde, die blijkt dat een klein beetje ook te begrijpen. Want kijk, wij denken bij schriftgeleerden vaak alleen maar aan mensen met uitwendige regels. Maar deze man, die was nog net een stapje verder. Die had ook geleerd dat je lief moet zijn voor je naaste. En die had in de gaten dat je iemand moet helpen als die boodschappen doen of weet ik het wat. Als er iemand is die ziek is, brengen ze een bakje soep of zo. Het zou een hele goede zijn voor de ontmoeting en voor het leger des heils. Dat verstond die man allemaal. Dat begreep hij allemaal wel. Want dat leerde dus Mozes ook. Hij zegt niet, ja, wat u nou naar voren brengt, het gaat om God om alleen. Nee. Ook de naaste als onszelf, dat hoort er allemaal bij. Daarom zegt u hebt in de waarheid gezegd. Hè? U hebt in de waarheid gezegd dat er een ene God is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandofferen en slachtofferen. Wat een prachtig antwoord is dit. Dit overtreft nog het woord van Christus. Want zo heeft de Heer Jezus niet gezegd. Die heeft niet gezegd. Die brandofferen en zo, die doen helemaal niet mee. Het gaat om dit. Deze man, die is toch, die overtreft de Heer Jezus het ware. Deze man, die dwingt respect af, of niet? Deze man die weet dat inderdaad het eerste grote gebod is God lief te hebben boven alles, maar ook je naast als jezelf. En dat is meer nog dan het brengen van offers. Want ja, er waren wel onder die lui die zeiden, als je korban offerde, dan kon je zeggen, dat ga ik verwisselen in plaats dat ik mijn hand uitsteek naar mijn oude vader. Nee, ik doe al genoeg voor de dienst des Heren. Korban. Nou, deze man wist dat. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Nee, we maken onszelf niet rein met een offer te brengen. De Heere eist van ons hem lief te hebben en onze naast als onszelf. Tjo, die man die had er toch heel wat kennis van. Deze man, ik zou bijna zeggen, die zou Micha er wel bij kunnen halen. Micha 6, waar staat, zou ik de Heere tegenkomen met 1000 rammen en dergelijke. Zou ik de Heere tevreden stellen met een hele hoop offeranden? Zou dat mij baten? Zou dat mij redden? Nee, staat er, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat wist hij. Ik moet ootmoedig wandelen met God. En ik moet ook, ja, dat staat er allemaal, ik moet weldadigheid lief hebben en recht doen. Weet u waar nou het grote punt, het gebrek van deze man was? Nou, ik vind dat toch geen gebrek, zegt er een. Dat is toch prima? Dat is toch prima? Nee, er was één gebrek. Die man die dacht dat hij het zelf kon. Dat is het punt. Die man dacht dat hij dat zelf op kon brengen. En dan moet de Heere hem ernstig waarschuwen. Gij hebt verstandig geantwoord. Jawel. Jawel, hij heeft verstandig geantwoord. Nou, zegt er een, dan ben je er toch. Want van nature is niemand verstandig, staat er in de Bijbel. Paulus zegt, er is niemand verstandig. En de psalm zegt, het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Nou, kom hier eens, deze man die je verstandig antwoord geeft. En toch, gemeente, hij heeft een verstandig antwoord gegeven. Maar de Heer Jezus vervolgt met iets. Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. Je bent er bijna. Er is een boek dat heet De Bijna Christen Ontdekt. Geschreven door de Engelse prediker Matthew Mead. Ouderwetse mensen die nooit geen Engels hadden, zeiden altijd meade. Daarom passen we ons wel eens aan en zeggen we meade vooruit. De bijna christen ontdekt. Gij zijt niet ver. Je bent er bijna. Geweldig, hou vast. Brandofferen baten niet. God liefhebben boven alles en daarnaast als je zegt, dat is het. Dat is de eis. Maar denk niet dat je het zelf op kunt brengen. Maar voordat we daarover stil willen staan, het vermaan aan die schriftgeleerden, willen we eerst nog gaan zingen. En dat doen wij met Psalm 50. Daar gaat het eigenlijk ook over die offers die niet baten op zich. Psalm 50, vers 4 en 9. Ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi voor brandaltaar begeren, bok of ooi. En ook het negende vers, verstaat u toch, vergeters van Gods wet. Psalm 50, en daarvan het vierde en het negende vers. Gemeente, de Heer Jezus vervolgt met te zeggen: gij zijt niet verre van het koninkrijk van God. Dit zou een aansporing kunnen zijn, een bemoediging kunnen zijn. En ik denk dat je het ook wel zo mag zien. Je bent een heel eind op weg, man. Maar bijna is nog niet helemaal. Je moet er nog iets bij zien te krijgen. Je moet er iemand bij zien te krijgen. Dan staat in Gods woord: tenzij uw gerechtigheid overvloediger is van de fariseeën en schriftgeleerden, ge kunt het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Dus die mensen hadden een bepaalde gerechtigheid, daar kon je rustig je pet voor afzetten. Moet niet zeggen, nou, dat is allemaal een beetje vroom gedoe, nee. Maar er moest nog wat bijkomen. Er moest nog iemand bijkomen. En dat ontbreekt. Je had mensen die stonden heel ver. Mensen midden in de wereld. Nou, die staan wel heel ver bij de Heer en zijn dienst vandaan, is het niet? Die staan er wel heel ver vandaan. Wij zeggen wel eens, dat jongetje is ver afgeweken. Die is zo ver afgeweken. Die is zo ver weg. Die is niet meer te bereiken. Ver weg. En dat kunnen ook godsdienstige mensen zijn. Die kunnen ook heel ver weg zijn. Die zijn zo aan die wet verbonden. En aan uitwendige plichtplegingen. Hoor eens wat Jezus zegt. Die zegt: wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, dat is huichelaars, want u vertient de munt en de dille en de komijn. En gij laat na het zwaarste van de wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en het ander niet nalaten. Hij zegt niet: wat een flauwekul dat jullie zelfs op het minste en geringste nog tiende doen. Nee, dat is prima. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Maar jullie laten na de barmhartigheid, maar bovenal het geloof. En wat doet het geloof? Dat geloof van zichzelf niks. En dat stelt ze vertrouwen alleen maar op de Heer Jezus. Die gelooft niet in zichzelf. Maar die gelooft de gewisse belofte van God. Zou nog een woord doorgeven wat de Heer Jezus ook oordeelt. Uit Matteüs 15. En dan staat er: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Daar heb je het. Ver van God. Je zou zeggen, die goddeloze, dat kan ik begrijpen. Die is zo ver weg. Die kun je over God en goddelijke zaken niet spreken. Maar deze, die spreken wel over God. En die zingen van God en die preken van God en die bidden tot God. En toch hun hart is ver bij mij vandaan. Misschien wordt er een beetje bang vanmorgen. Ik zou zeggen, word maar rustig bang voor jezelf. Maar ook dit, word nou niet bang van de Heer Jezus Christus. Als je nou vanmorgen moet zeggen, zo staat het ervoor bij me. Zo staat het ervoor bij me. Dan mag ik u zeggen, hij brengt nabij die verre zijn en die nabij zijn door zijn bloed. Efeze. Ja, zegt er een, maar nou gaat u de schrift een beetje veranderen, want die verre zijn, daar worden de heidenen mee bedoeld. Nou, bij meer dan heiden. Kom op, zeg. We kunnen elkaar toch wel opvegen op één hoop van al wat uit het geloof niet is, is zonde. En die nou verre zijn, die brengt hij nabij, zegt Paulus aan de brief van Efeze, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En als er nou één is, die daar staat, van verre. Net als die tollenaar in de gelijkenis. Dan zegt de Heer hier, genade. Genade, die ging gerechtvaardigd af naar huis. Alles verzondigd. Alles verbeurd. Ik heb niets. En hij heeft alles. En dan denk ik aan die jongen die alles doorgedraaid had, de verloren zoon. En dan staat er, en als hij nog van verre was, zag hem zijn vader. Als je het niet in de gaten hebt dat je van verre staat, berg je dan maar. Maar als je het in de gaten gaat krijgen, dan is er hoop. Dan is de verwachting. En dan gaat het eindigen in, het zij verre van mij, dat ik ergens anders in zou roemen, dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Deze schriftgeleerde, wat zou er met die man gebeurd zijn? Zou die afgedropen zijn, zoals er wel meer van die mensen dat deden? De Bijbelverklaring van Matthew Henry, die ik altijd graag lees. Ik kom nooit aan moderne uitleggers toe. Ik blijf altijd een beetje met oude hangen. Neemt u het me niet kwalijk. Maar ik weet geen betere uitleggers. Maar die is een beetje positief. Hij zegt, het is zeer te wensen, en het is ook hopelijk, dat die man toch de goede keuze mag maken. Dat is waar. Dat is zeer te wensen, maar er staat niks van in de Bijbel. Er staat niks van in de Bijbel. Maar inderdaad, in vroege dagen zeiden ze wel eens in de preken, en u die nog van verre staat. Dan bedoelden ze mee, ik sta er nog helemaal buiten. En toch je ziel druipt naar God. Nou, dan kwam er een hele zeeuw van bemoedigingen en van vertroostingen. Dat is op zich helemaal niet verkeerd hoor. Maar onthoud wel, als we in de verte blijven, of we nou heel ver weg of heel dichtbij zijn, je bent niet binnen. Kinderen, het is een hoogst ernstig onderwerp vanmorgen. Maar goed, neem me nou even niet kwalijk, ouders in ons midden. Niet even me kwalijk nemen. Dan zegt van dominee, daar ga je nou helemaal net, jongens, dat moet je toch niet doen. Maar neem me dat nou niet kwalijk. Maar het is zo, jongens, als jullie mijn schoolreisje gaan. Dat was toen ik een klein jongen was al zo, en dat is nu nog zo. En als ze dan naar huis gingen, dan zongen ze, we zijn er bijna. Dat is een bekend, dat zingen ze allemaal. We zijn er bijna. Maar toch niet helemaal. Ja. Toch niet helemaal. Stel je voor, je bent in Artes geweest. En dan, de bus die krijgt ter hoogte van Harderwijk een klapband. Nou, en dan mag je de rest, ja, in onze tijd hebben we allemaal vaders en moeders komen op draven, maar in die oude tijd, ja, dat hadden ze niet, dus dan kon je naar huis lopen. Maar goed, dan kom je er toch nog wel een keer. Maar je kunt bijna behouden zijn en toch verloren. Ik zie een Judas. Hij preekte, hij deed wonderen. Ik las van een martelaar uit Schotland, James Renwick. Die zegt, die man die droeg de mantel der liefde. En onder de mantel der liefde, er stak een dolk uit om Christus om te brengen. Mensen, wanneer we ons nog vasthouden aan onze eigen gerechtigheid, aan onze vroomheid, aan onze activiteiten, aan ons doen en alles voor het koninkrijk van God. Als we het doen met een bepaalde ernst, met een bepaalde zuiverheid in de leer. Bijvoorbeeld ook met het doen van belijdenis, of juist niet het doen van belijdenis, want dat hoor ik ook wel eens. Dat mensen zeggen, ja, maar ik doe geen belijdenis. Want er zijn er die belijdenis doen en het leven kun je niet naast Gods woord leggen. Dan doe ik het maar niet. En weet je wat zo iemand ondertussen doet? Die denkt, ik geloof dat ik het dan toch nog beter doe. Maar je bent er buiten. Je bent ver. Je bent ver. Misschien ook niet eens zo ver, want je merkt wel dat er een bepaalde ernst moet zijn. Lieve mensen, u bent ver. U bent niet zo ver zelfs. Dat kun je ook stellen. Niet zo ver, want je zit onder de beademing van het woord. Eén ding ontbreekt nog. En dat is het geloof. Het vertrouwen op de zaligmaker. En daarom, hij is een God van nabij. En niet van verre. Ik voel me ver staan. Ik voel me ook, ja, ik ben er nog niet. O, zie toch op hem. Hij is een God van nabij. En niet van verre. Hij troost het hart dat schreiend tot hem zucht. En nu zijn er ook anderen. En dat zijn degenen die op weg zijn naar het hemels Jeruzalem. Die zijn er nog niet. Die zijn er nog niet. Je bent er nog niet. Ik ben nog niet in de stad van de meester. Ik ben er nog niet. Maar met het klimmen van de jaren kom ik er steeds dichterbij. Steeds dichterbij. En dan mag het wel eens zingen in het hart, wat we onlangs ook mochten vernemen van een stervende die bijna, van iemand die bijna sterven ging. Ik ben niet ver. Nog enkele schreden en dan ben ik thuis. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het eind van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen mijn vaderland glimmen, maar nog is het nacht. Ik blijf echter aan het lopen, geloven en hopen geeft ijver en kracht. En wat zou me hinderen? Ik zie de uren reeds minderen. Laat 's werelds gedruis mijn moed niet verslappen. Nog weinige stappen. En dan ben ik eeuwig thuis. En dan gaan ze zingen. Het is verre van mij. Dan te roemen in het kruis van onze Heer Jezus. En daar hebben ze eeuwig lang genoeg aan. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde. Het kan benauwd gaan worden als we dit horen. En zo benauwd niet of we mogen horen dat u een God bent. Van nabij en verre. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig knielen. Die het moeten zeggen, ik kan het niet, ik heb het niet. Maar ik kom met al mijn zonden en misdaden tot u. Heren, ontferm u zich over ons. Gedenk de gemeente, ook vanmiddag, als een van uw knechten hier hoopt te preken. En zie op ons allen neer in gunst van boven. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan tenslotte nog zingen, gemeente, uit de 73ste psalm, het laatste vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik ben er niet ver meer vandaan. Niet meer bij het koninkrijk, ik bedoel van bij de Heere Jezus, maar bij het eeuwige koninkrijk, niet ver meer. Het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Gemeente, gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.